Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 92 jaar is overleden Marie Kok Elenbaas. Sinds 16 februari 2005 weduwe van Willem Karel Kok. De rouwdienst zal worden gehouden op donderdagmiddag om 13:30 in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. Voorafgaande aan de rouwdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren van 13:45 tot 13:45 in een van de zalen van ons kerkgebouw. In verband met dit overlijden zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 8e vers. Wij herzeggen nu Romeinen 1, de versen 8 tot en met 32, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 65e vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 65.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Jesus.
We lezen nu Romeinen 1 vanaf vers 8 tot het einde. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest. In het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden, dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in en openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 1 en daarvan het 17e vers. Romeinen 1, vers 17. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de rechtvaardigheid Gods. En wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de openbaring van die rechtvaardigheid. In de tweede plaats willen we letten op het verkrijgen van de rechtvaardiging. En in de derde plaats willen we letten op het leven van de rechtvaardigen. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de rechtvaardigheid Gods. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de openbaring van de rechtvaardigheid. Daar spreekt het eerste gedeelte over van de tekst, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wat wordt daarmee bedoeld met hetzelfde? Waarin en hoe openbaart de Heere zijn rechtvaardigheid? En wat is eigenlijk die rechtvaardigheid? Onze tweede gedachte, het verkrijgen van de rechtvaardiging. Hoe wordt een zondaar gerechtvaardigd? Door het geloof. Wat zegt de apostel? Hij zegt uit geloof tot geloof. Een hele kernachtige uitdrukking. En in onze tweede gedachte zullen we proberen uit te leggen wat Paulus daarmee bedoelt. En onze derde gedachte, het leven van de rechtvaardigen. Daar besluit hij mee met een citaat van de profeet Habakuk. Als hij zegt aan het slot van de tekst, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Jongens en meisjes, morgen is het hervormingsdag. We hebben in deze week niet een aparte hervormingsdienst, want het is ook de week van de dankdag. Maar toch is het zeer de moeite om vanmorgen in de preek stil te staan bij de hervormingsdag. Waarom was dat eigenlijk op 31 oktober? Omdat op 31 oktober 1517 Maarten Luther zijn 95 stellingen heeft aangeslagen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En in die 95 stellingen stonden de bezwaren van Maarten Luther tegen de Roomse leer. Tegen de aflaathandel bijvoorbeeld, om maar één onderwerp te noemen. Dat mensen dachten dat je de vergeving van de zonde kon kopen. En zodra als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Zoals een oud gezegde luidt. Alsof de zaligheid met geld te kopen is. Luther die is daar tegen in verzet gekomen. Begin van de hervorming. Of nee, eigenlijk niet. Het begin van de hervorming, dat ligt al jaren eerder. Dat is niet in 1517. Maar dan moeten we eigenlijk zijn in 1512. De hervorming is niet begonnen met het aanslaan van de stellingen, maar de hervorming is begonnen in het hart van Maarten Luther. En dat is, gemeente, wat wij ook zo nodig hebben. Niet alleen hervorming gedenken, maar er zou een hervorming moeten zijn in onze harten. En daar heeft deze tekst waar we vanmorgen over preken zo'n belangrijk aandeel in gehad. De Heere heeft deze woorden in het leven van Maarten Luther zo kernachtig gebruikt. En daarom staan we daar ook vanmorgen bij stil. Het gaat in deze tekst over Gods rechtvaardigheid. Dat was een kernwoord in het leven van Maarten Luther. Jarenlang heeft dat zo'n belangrijke plaats ingenomen. Gods rechtvaardigheid. De levensvraag van Maarten Luther was: hoe krijg ik een genadig God? Je moet toch een gerechtigheid hebben, wil de Heere de zonde kunnen verzoenen. En hoe kom ik aan die gerechtigheid? Gemeente, is dat ook onze vraag reeds geworden? Van de rechtvaardigheid Gods moeten velen niks hebben. Het valt me ook op dat je daar steeds minder over hoort. Gods rechtvaardigheid. Men zegt, ja, dominees moeten zo preken dat mensen niet bang zijn van God. Maar dat ze zo naar de Heere toe gaan, alsof er niks aan de hand is. Maar de rechtvaardigheid van God, dat is een deugd van God. Daar kun je niet omheen. Onze God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En daarom is het zo'n belangrijke vraag die McShane zichzelf ook leerde stellen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Er was een tijd dat hij zich die vraag helemaal niet stelde. Toen was hij een vreemdeling voor God en zijn hart. Hij kende geen schuld en hij voelde geen smart. En dan ben je inderdaad ook niet met zulke dingen bezig. Dan besef je niet dat God een rechtvaardig God is. En dat wij onrechtvaardigen zijn. Het is al zo'n voorrecht, gemeente, als dat een levensvraag mag worden. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe komt het goed tussen God en mijn ziel? Wat is nou het antwoord daarop, jongens en meisjes? Als nou zo iemand bij de pastorie zou komen, wat zou de dominee dan zeggen? Wel, als Maarten Luther dat vraagt aan zijn ambtsdragers, dan hebben ze het antwoord wel voor hem klaar. Hij moet goede werken doen. Zij leren immers de verlossing door de werken. Je moet er wel wat aan doen. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt uit de reformatie geweest. Dat men gezegd heeft, de zaligheid is uit genade alleen. En dat is altijd die strijd die wij op kerkelijk erf altijd voeren. Die op internet dagelijks gevoerd wordt. Er zijn mensen die zeggen, de zaligheid is uit de werken. Je moet het zelf doen. Jij moet dit en jij moet dat. En daartegenover staan degenen waar ik mezelf bij reken. Die zeggen, nee, de zaligheid is uit genade. 100% genade. Dat heeft de hervorming zo duidelijk gemaakt. En dat heeft Luther ook moeten leren. Hij is er niet gekomen met de adviezen die ze hem gegeven hebben. Hij heeft het wel zich aangetrokken. Hij ging biechten, hij ging vasten. Hij reisde naar Rome toe. Hij heeft op zijn blote knieën de Pilatustrap beklommen. Hij heeft zichzelf een keer zo hard gegezeld dat hij als voor dood op de grond viel. En later heeft hij er zelf van gezegd, als er ooit een monnik door zijn monnikerij in de hemel was gekomen, dan zou ik er zeker gekomen zijn. Reken maar dat hij heel serieus is bezig geweest, want de schuld drukte hem. Hij kon niet voor God bestaan. En kinderen des Heren, u weet, als dat wordt ingeleefd, dan gaat een mens een rechtvaardigheid zoeken. En die zoekt hij in de eerste plaats bij zichzelf. En dan zijn er genoeg die dat aanmoedigen en zeggen, ach, u bent goed bezig. Maar als het goed is, dan lukte het niet. Want dat is het mooie bij Luther, het lukte niet. De onmogelijkheid van zalig worden, die werd niet kleiner. De onmogelijkheid van zalig worden werd alleen maar groter. En zo is het eigenlijk ook bij de Joden. Als er een Jood is die met zijn schuld loopt, dan zegt men hem, je moet nog beter je best doen. Je moet nog beter luisteren naar de wet. Je moet je nog meer inspannen. Je moet nog meer goede werken doen. En is dat eigenlijk ook niet de boodschap van de islam? De zaligheid door de goede werken. Alsof het een puntensysteem is. En als je maar voldoende punten behaald hebt, dan zul je de zaligheid verkrijgen. Luther heeft er alles aan gedaan om die straffende gerechtigheid van God tevreden te stellen. Maar die gerechtigheid van God, die heeft hem achtervolgd. Zelfs zo dat er momenten zijn dat Luther dat woord gerechtigheid haatte. Want ja, gemeente, dan komt de vijandschap ook in een mens naar boven. Wij zijn niet zulke lievertjes. Als de Heere met zijn recht komt, dan kom je erachter dat je een grote vijand bent. Van God, van zijn woord, van zijn heilige geboden. Luther, hij vluchtte weg voor dat woord gerechtigheid. Hij zegt, dat woord dat vervloekte mij. Dat woord dat verdoemde mij. Ik zei tegen God, houdt u dan nooit op om mij te plagen met uw toren. Maar weet je wat Luther moest leren, wat wij allemaal moeten leren? Dat is om niet te vluchten voor Gods gerechtigheid, maar om te buigen voor Gods gerechtigheid. Je kunt niet buiten het recht om zalig worden. En dat is in het leven van Luther een hele, hele lange weg geweest. Hij kon niet zalig worden. Hij kon niet zalig worden door de wet. Hij kon ook niet zalig worden door het evangelie. Zalig worden was voor Luther onmogelijk. Totdat die grote verandering kwam in de winterdagen van 1512, 1513. Jongens en meisjes, Luther was in het gezelschap, in het klooster, met de andere monniken, maar hij kon het daar niet uithouden. En hij zocht de eenzaamheid op. Doe je dat ook wel eens? Hij zocht de eenzaamheid op, had het zo benauwd. En dan boog hij zijn knieën in zijn opperkamertje. En dan las hij de Bijbel in zijn opperkamertje. En dan zocht hij in het woord. En ook nu kwam Luther in die grote benauwdheid weer terecht bij Romeinen 1. En hij kende Romeinen 1. Hij had dat woord al zo vaak gelezen. En wanneer hij dan hier in dat 17e vers het woord gerechtigheid zag staan, dan beefde zijn hart. Want Luther zag daar Gods wrekende gerechtigheid, Gods straffende gerechtigheid, en hij kon daarvoor niet bestaan. En wat voor Luther zo verborgen was, dat was de betekenis van die gerechtigheid. En dat nou die gerechtigheid zelfs in het evangelie werd geopenbaard. Luther zegt, zo dikwijls als ik die plaats las, wenste ik altoos dat God maar nooit het evangelie geopenbaard had. Dat woord gerechtigheid is in mijn hart als een donderslag geweest. Dus niet alleen als hij het Oude Testament las, ook als hij het Nieuwe Testament las, ook als hij Romeinen 1 vers 17 las. dan was het als een donderslag in zijn hart. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dan moest hij denken aan Gods toren. Dan gevoelde hij zijn schuld. Dan was er voor Luther geen hoop meer. De Heer heeft het in het leven van Luther afgesneden. Zalig worden door de werken, dat kon hij niet meer. Want het heeft hem geen millimeter dichterbij gebracht, al had hij zichzelf bijna doodgeslagen. Maar zalig worden door het evangelie, dat kon ook niet. Want het evangelie, dat sprak ook van diezelfde gerechtigheid. Het evangelie, dat was voor Luther ook niet de oplossing. En dan blijft er maar één ding over, gemeente. Kent u het ook uit uw eigen leven? Dat is rechtvaardig verloren gaan. Want wat heeft Luther moeten inleven, ondanks zijn grote geleerdheid, dat een mens blind is in de weg van de zaligheid. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wat is die rechtvaardigheid van God waar het hier over gaat? Wel, het geheim is, het gaat hier niet over die wrekende rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God kan in de Bijbel verschillende betekenis hebben. De rechtvaardigheid van God kan inderdaad betekenen de wrekende gerechtigheid van God. De rechtvaardigheid van God is bijvoorbeeld: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En laten we bedenken, gemeente, die rechtvaardigheid van God die Luther heeft ingeleefd is werkelijkheid. Die moeten wij ook leren kennen. We hebben er zojuist van gezongen uit Psalm 130... dat de dichter zegt: zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Wij kunnen om Gods rechtvaardigheid niet heen. En Gods rechtvaardigheid eist onze dood. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Als je aan Luther vraagt: vertel eens wat over die gerechtigheid, gemeente, dan kromt zijn ziel in één. Je hoort wel eens mensen zo koud spreken, zo indrukkeloos over Gods rechtvaardigheid. Dat zijn dan van die zware mensen die zulke grote woorden in de mond nemen. Maar ja, dan denk ik wel eens, als je hen zo indrukkeloos daarover hoort spreken, je kent er zelf niks van. Want als je met Luther sprak over de gerechtigheid van God, dan kromp die arme man in elkaar. Hij kon daarvoor niet bestaan. En dat is wat de Heere al zijn kinderen leren zal. Denk ook aan de dichter van Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Voor Gods recht kunnen we niet bestaan. Dat wist Luther en dat moeten we allemaal leren. De rechtvaardigheid van God, dat kan betekenen de belonende rechtvaardigheid. Dat is het tegenovergestelde. Als God rechtvaardig is, jongens en meisjes, en je houdt de wet, dan zal God dat ook belonen met het leven. De Heer heeft ook gezegd: doe dat en gij zult leven. Dat is zijn rechtvaardigheid. Als Adam en Eva de wet hadden gehouden en dat konden ze doen, dan hadden zij in de weg van gehoorzaamheid het eeuwige leven gekregen, want God is rechtvaardig. Zijn rechtvaardigheid is ook belonend. Hij zal de onschuldigen, die zal hij niet schuldig verklaren. Maar na het verbroken werkverbond zal de gerechtigheid van God ons nooit meer kunnen belonen. Die weg is afgesneden. En nu is er nog een andere betekenis, gemeente, van het woordje rechtvaardigheid. En welke betekenis is dat? Wel, dat is de betekenis van de bloedgerechtigheid, van de borggerechtigheid. Van Luther noemt dat de vreemde gerechtigheid. Dat betekent, die gerechtigheid die komt van buiten, die komt niet van mij. En Luther die bestudeerde de Bijbel, maar die borggerechtigheid die was voor hem verborgen. Hij kende de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus niet. En hij meende dat het in het 17e vers ging over de wrekende gerechtigheid. En terwijl hij daar in zijn Bijbeltje zit te lezen, stil op zijn kamer, jongens en meisjes, gebeurt er een wonder. Want de Heilige Geest, die haalt de schellen voor zijn ogen weg. En dan ziet hij iets wat hij nog nooit in zijn leven gezien heeft. Dan mag hij iets zien van de troost van Gods gerechtigheid. Hij zegt, op dat ogenblik vervulde een zalige vreugde als nooit tevoren mijn hart. En de jubelkreet kwam over mijn lippen. Gij, Jezus, zijt mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. En toen werd deze tekst voor hem niet meer een verhindering om zalig te worden. Maar hij zegt, het werd voor mij een porta paradisi. Het werd voor mij de poort van het paradijs. Die openging door de gerechtigheid van Christus. Waar Maarten Luther niks, maar dan ook helemaal niks meer aan toe behoefde te voegen. Omdat die gerechtigheid van Christus een volkomen gerechtigheid is. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Dat is de gerechtigheid van Jezus. Dat is de borggerechtigheid van de zaligmaker. Dat is de gerechtigheid die Christus verworven heeft in de weg van zijn lijden en sterven. Dat is de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dat is een volkomen gerechtigheid. Toen mocht voor Maarten Luther waar worden wat we lezen in zondag 6 van onze Heidelberger. Christus Jezus die ons geworden is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Toen hebben de waarheid en de vrede, de gerechtigheid elkaar gekust. In het evangelie geopenbaard. Geopenbaard, dat betekent onthuld. Als iets onthuld wordt, dan is het er al. Ik denk aan een standbeeld, jongens en meisjes. Stel je voor dat de gemeente hier de opdracht geeft om ergens een standbeeld te plaatsen. Dan wordt dat standbeeld daar neergezet, maar er is een moment, dan wordt het onthuld. En tot die tijd, dan kun je het niet zien. Dan wordt er bijvoorbeeld een doek overheen gehangen, een kleed. En dan rij je er voorbij en dan denk je, wat zou daaronder zitten? Je ziet misschien een heel klein beetje een vorm, maar je weet het niet. Je hebt het nog nooit gezien. En dan komt de dag van de onthulling. En dan wordt het doek weggetrokken. En dan zie je welk standbeeld daar staat. En zo was het met de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die was er voor Maarten Luther. Maar het moest geopenbaard worden. Het was omhuld. Luther kon het niet zien. Al heeft hij die tekst uit Romeinen 1 vers 17 honderden keren gelezen. Hij zag het niet. Hij had de troost er niet van. Het moest toegepast worden. De Heilige Geest moest het hem openbaren. Er was niemand bij dan de Heere alleen toen dat grote wonder in zijn leven gebeurde. De gerechtigheid van Christus. Mag u dat ook weten? Kijk, dat de Heer Jezus gestorven is voor zondaren, gemeente, dat wist Luther natuurlijk ook wel. Die man had gewoon zijn verstand. En die wist ook van het kruis van de Heer Jezus, jongens en meisjes. Tuurlijk wel. Luther kende ook het Nieuwe Testament. Luther was geen Jood die het Nieuwe Testament niet lezen. Maar Luther kende het Nieuwe Testament. Hij kende de verhalen van de kruisiging. Maar hij miste de persoonlijke troost van de borgerrechtigheid van de Heer Jezus Christus. Totdat de Heilige Geest die borgerrechtigheid aan zijn ziel openbaarde. En dat is voor ons allen zo nodig. Hoe kom je daar nou aan? Zegt iemand. Wel, onze tweede gedachte. Het verkrijgen van de rechtvaardiging. En dan zegt Paulus daarvan: uit geloof tot geloof. Een hele kernachtige zin. Kun je die gerechtigheid jezelf toe-eigenen? Ja, zeggen mensen, dat moet je geloven dat het ook voor jou is. Dat moet je jezelf toe-eigenen. Jezus is voor alle mensen gestorven, dus ook voor jou, daar moet je niet aan twijfelen. Je moet het wel doen. En mensen die dat zo zeggen, die maken van de leer van de reformatie eigenlijk een werkleer. Je moet het wel doen. Het hangt wel van jou af. Maar dat hier staat uit geloof, door geloof, dat wil nou juist zeggen dat alles van de mens is uitgesloten. Want geloof en werken zijn in de Bijbel twee tegenstellingen van elkaar. Het geloof is niet een werk wat wij kunnen volbrengen, maar het geloof is een gave van God, zegt apostel Paulus in Efeze 2. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Het is een zaak van het geloof. Uit geloof tot geloof. Het begin en het eind is geloof. En er zit niks tussen. Iemand schrijft: het voorsteven is geloof en het achtersteven is geloof. En wat ertussen zit, dat is ook geloof. Uit geloof tot geloof. Dat leert ons dat die gerechtigheid van Christus alleen verkregen wordt door het geloof. Er is maar één ding, gemeente, dat ons met Christus kan verenigen, en dat is het geloof. Daar is onze Heidelberger zondag 7 heel duidelijk in. Wij moeten door het geloof Christus worden ingelijfd. En anders hebben wij geen deel aan de bloedgerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En die gerechtigheid is uit geloof tot geloof. Dat betekent, die gerechtigheid leidt ook weer tot geloof. Dat klinkt misschien heel geheimzinnig, maar je moet denken aan de geloofsdaden. De geloofsdaden zijn kennen en vertrouwen, of kennen, toestemmen en vertrouwen. En wat de apostel eigenlijk bedoelt te zeggen is: hoe meer kennis, geestelijke kennis, er komt van die gerechtigheid, hoe meer geloofsvertrouwen er beoefend zal kunnen worden. Uit geloof tot geloof. Hoe vaster het fundament is waarop de verloren zondaar komt te staan, naarmate dat de kennis toeneemt, naar diezelfde mate zal ook het geloofsvertrouwen vermeerderen. En Calvijn wijst erop dat er in deze uitdrukking ook een bepaalde voortgang zit. Uit geloof tot geloof. Er zijn mensen die hebben iets van Jezus gezien en daar kunnen ze hun hele leven mee verder. Er zit geen vordering in. Er zit geen toename in. Gemeente, zo was het niet in het leven van de apostel Paulus. Zo was het ook niet in het leven van Maarten Luther. Het was uit geloof tot geloof.
Het is zoals zondag 23 zegt van onze Heidelbergse catechismus: in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem en daarin zijn onderscheiden legeringen van Gods kinderen. Wij moeten in de weg van wedergeboorte met Christus verenigd worden, want in de wedergeboorte wordt het geloof in je hart geplant. Daar kun je nooit omheen. Wedergeboorte is noodzakelijk. Alle werken van de mens ten spijt. Wij moeten door wedergeboorte met Christus verenigd worden. Er zijn maar twee soorten mensen, rechtvaardige en onrechtvaardige. En al de ware gelovigen die het geloof in hun hart hebben, zijn rechtvaardigen. Maar de Heere leert juist die rechtvaardigen de noodzaak kennen van de gerechtigheid van Christus. Dat begon bij Paulus op het moment van zijn wedergeboorte, ja. Toen de Heere hem stilhield op de weg naar Damascus, toen ging hij pas zien dat hij een groot zondaar was. Daarvoor dacht hij dat hij een rechtvaardige was. Hij dacht regelrecht naar de hemel te gaan. Totdat de Heere die eigen gerechtigheid van de apostel Paulus ondersteboven wierp. En toen werd hij een arme zondaar voor God en had hij geen kennis aan de gerechtigheid van Christus. Ik denk ook aan Maarten Luther. Dat zoeken van Luther, dat was een werk van de Heilige Geest. Dat Luther zo rusteloos was, dat die gerechtigheid van God hem achtervolgde, dat was een werk van de Heilige Geest. Om Luther zijn blindheid te laten zien in de leer van de rechtvaardigmaking. Paulus en Luther, ze moesten hun eigen gerechtigheid verliezen. De Heere bracht hen aan het einde van de werken der wet. Wie de onmogelijkheid van zalig worden niet heeft ingelijfd, die is altijd nog bezig zijn eigen gerechtigheid op te bouwen. Maar er staat in de Bijbel: onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Er is wel eens iemand geweest die gezegd heeft: die tekst klopt niet, want dat moet zijn: onze ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Nee, onze gerechtigheden, al onze vrome godsdienst, het stelt helemaal niks voor in de weegschaal van Gods gerechtigheid. Het is een wegwerpelijk kleed. Het is een maanstondig kleed. Het draagt helemaal niks bij. Al onze degelijkheid, gemeente. Al onze vrome praatjes. Al onze dingen waar wij misschien op rusten. Het stelt helemaal niks voor. Alleen de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. En die gerechtigheid, die moet geopenbaard worden. En die wordt geopenbaard aan verloren zondaren. En als de Heer je een verloren zondaar gaat maken, dan komt de vijandschap, die komt uit je hart naar binnen, naar buiten. Ik dacht, jongens en meisjes, toen ik klein was, dat ik ook wel graag een nieuw hart wilde hebben. Maar als de Heere laat zien wie je bent, dan kom je erachter dat we vijanden zijn van God. En daarom ben ik zo blij dat niet vrome mensen worden gerechtvaardigd, maar dat goddelozen, dat vijanden met God verzoend worden. Gerechtvaardigd worden om niet. Uit geloof tot geloof. Zie het in het leven van de apostel zelf. Hoe die gerechtigheid voor hem waarde gekregen heeft. Hoe hij die gerechtigheid door het geloof heeft mogen omhelzen. Toen ook bij hem de schellen van de ogen vielen. En hoe hij van die gerechtigheid heeft mogen spreken. En ik geloof ook dat al degenen dat gaan doen, die die gerechtigheid in hun leven mogen leren kennen. Uit geloof tot geloof. Het is een weg. Een weg waarin de zondaar steeds meer wordt afgebroken, afgebracht van zichzelf. En steeds meer verenigd mag worden met Christus. Denk aan de Stukjes die ik geschreven heb in de Saambinder over de bijlslagen van Thomas Boston. Zijn weg uit geloof tot geloof. Gelukkig mens, gemeente, die afgesneden is van zichzelf. Gelukkig mens die met McChain mag zeggen: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Is dat aan ons leven te zien? Mogen we dat weten? Daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. En als je het nog zoekt in je eigen gerechtigheid, dan moet ik u het woord van Jezus meegeven. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de fariseeën en schriftgeleerden, ge kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Dus als u het zoekt in eigen gerechtigheid, dan vraag ik u: heb je het al zo ver gebracht als de fariseeën en de schriftgeleerden? Zo niet, dan is het tekort. Het is allemaal tekort. En dat heeft Luther geleerd. Het hielp allemaal niks. Totdat hij een verloren mensenkind mocht worden. En de gerechtigheid van Christus zijn ziel mocht gaan vervullen. Toen ging de paradijspoort open. Die poort is nooit open gegaan toen hij zichzelf sloeg. Die poort is nooit open gegaan toen hij medelijden had met zichzelf. Die poort is nooit open gegaan toen hij probeerde om goede werken te doen. Maar die poort is voor hem open gegaan, net als bij Jacob, toen hij een verloren mensenkind was. En die weg wordt de rechtvaardiging verkregen. We gaan naar onze derde gedachte, het leven. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 32 en daarvan het eerste en het zesde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En het zesde: rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, daarvan het eerste en het zesde vers.
Thank you.
onze derde gedachte het leven van de rechtvaardigen. Wat is de bedoeling van de apostel Paulus met dat laatste stukje? Wel, om aan te geven de nauwe samenhang die er is tussen de rechtvaardigen en het geloof. En dat is waardoor zij leven en hoe zij leven, daar kun je de rechtvaardigen aan herkennen. En dan komt hij met een citaat van de profeet Habakkuk. Want daar komen deze woorden vandaan. Hij zegt, gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat bedoelde de profeet Habakkuk daarmee te zeggen? Wel, de dagen van Habakkuk, dat waren moeilijke dagen. Hij leefde in de dagen van de profeet Jeremia. Hij was ook een tijdgenoot van Zefanja. En dan weet u, daar was de dreiging van de ballingschap. Wat was er aan de hand? Gods wet werd vergeten door Israël. En het recht dat werd verdraaid. Het recht dat struikelde op de straten. En die profeet Habakkuk, gemeente, die wist daar geen raad mee. Waarom deed God geen recht? Waarom kon het onrecht zegen vieren? En daar heeft hij onder geleden. Hij heeft geschreeuwd, hij heeft geroepen tot de Heer. Hij kon het niet begrijpen. Waarom grijpt de Heere niet in? De eer van God was op zijn hart gebonden. En dan gaat de Heere spreken. Hij krijgt een antwoord. Maar dat antwoord van de Heere is zo schokkend. De Heere zegt dat de Galdeën zullen komen, de Babyloniërs. En dat de paarden van de Galdeën, die zullen sneller lopen dan een luipaard. En de paarden van de Galdeën, die zullen sneller vliegen dan een arend. De goddelozen zullen komen. En de Heere zal dat volk van Israël overgeven in de hand van de goddelozen. Het oordeel dat zal verschrikkelijk zijn. Ze zullen in de handen van de vissers vallen die hen met angels zullen optrekken. Die hen als het ware zullen fileren. Ja, en dan begrijpt de profeet Habakkuk het ook niet meer. Zal dan de Heere dat volk gaan straffen door mensen die nog onrechtvaardiger zijn dan dit volk? Zal de Heere daar de Galdeën voor gebruiken? Is dat de weg van God? Hij begrijpt er niks meer van. De eer van God weegt op zijn hart. En dan laat de Heere hem zien dat hij ook de Galdeën wreken zal. Die goddeloze Galdeën, die worden wel gebruikt door de Heere, maar die hebben niet het laatste woord. Ze zullen door de Heere geoordeeld worden. En dan zegt de Heere, schrijf dat maar op een tafel, zet dat maar op een bord en zet dat maar aan de kant van de weg, zodat de mensen het kunnen lezen. En wat stond er dan op dat bord? Wel samengevat zou je kunnen zeggen, daar stond op dat het de rechtvaardige wel zou gaan, maar dat het de goddeloze kwalijk zou gaan. En bij die steen waar dat ingegraveerd was, ieder kon het lezen, daar stond de profeet te wachten. Ik stond op wacht, zegt hij in het tweede hoofdstuk. Waar wacht hij op, jongens en meisjes? Hij wacht op de Heere. Hij wacht op de komst van de Heere. Hij zegt in datzelfde verband, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En dat is een woord wat vaak verkeerd wordt toegepast. Het staat eigenlijk in het oordeel. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij komt. Hij komt om de goddelozen te straffen. En natuurlijk is dat ook een troost voor Gods kerk. Want de verlossing van de goddelozen, dat betekent hun bevrijding. En daarom is het toch een adventtekst. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij komt. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal de ongerechtige straffen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is de achtergrond van deze woorden. Habakkuk, die kon niks doen, jongens en meisjes, dan wachten. Wachten. Waarop wachten? Op Jezus. Die komen zal als een rechter. Hoe wachten? Door het geloof wachten. Er was geloof voor nodig. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Daar kun je hun leven aan herkennen. Dat is hun uitzien. Ze zijn door het geloof met Christus verenigd. En van hem moeten zij het hebben. En daar is hun geloofsoog op gericht. Als hun het leven onmogelijk is. En hoe ellendig dat ze ook zijn. En ook al vallen ze in de handen van de Chaldeeën. Die hebben niet het laatste woord. De rechtvaardigen, dat zijn de mensen die met Christus verenigd zijn. Want er zijn maar twee soorten mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. En degenen die met Christus verenigd zijn, die zullen naar hem wachten. Uit geloof tot geloof. En er zijn standen in het genadeleven. Er is een toevluchtnemend geloof, er is een verzekerd geloof. Uit geloof tot geloof. Daar zijn ze niet allemaal even ver in geleid. Sommigen hebben meer kennis, anderen hebben nog minder kennis. Uit geloof tot geloof. Maar dat is hun leven. Zij leven uit het geloof. En dat geloof dat verwacht het van Christus. Dat geloof dat gaat uit naar de gerechtigheid van Christus. Dat geloof dat vindt geen rust buiten Christus. En dat geloof dat doet hen leven. Want ze zullen uit het geloof leven. Dat geeft hen moed, dat geeft hen kracht. Dat sleept hen er doorheen, zou je kunnen zeggen. Totdat eenmaal het geloof verwisseld zal mogen worden in aanschouwen. Kom, is dat geen gelukkig leven? Dat leven des geloofs. Het is niet uit ons, het is al uit hem. En zo gaat het naar Jeruzalem. Geen gerechtigheid in mij, maar al mijn gerechtigheid in hem. O, wat een ongelijke ruil, zegt Luther. Hij zo rein en ik zo vuil. Maar die gerechtigheid, dat is de grond van mijn zaligheid. En wat eerst de grootste nood in het leven van Luther was, dat is later zijn vaste grond. Hij kon daar de duivel naar verwijzen. En dan moest de duivel, die moest het af laten weten. De duivel die er altijd Luther op wees, dat hij een zondaar was voor God. Het was eens zo, jongens en meisjes, dat Luther op bed lag. En toen kwam de duivel en die probeerde Luther te benauwen. Door hem op zijn zonde te wijzen. Toen zei Luther tegen de duivel, ik heb nou geen tijd, ik moet gaan slapen, duivel. Maar ja, je begrijpt, die duivel die ging niet weg. En die ging door met Luther op zijn zonde te wijzen. En toen zei Luther tegen de duivel, ja, dat is waar, je zult het er wel veel beter afgebracht hebben dan ik. En toen ging de duivel nog verder en toen zei hij, lieve duivel, rechtvaardige duivel, u bent veel beter dan ik. Maar toen mocht hij de duivel verwijzen naar Golgotha. Naar deze gerechtigheid. En toen droop de duivel af. Uit geloof tot geloof. En in die weg van strijd, van beproeving en aanvechting, wordt dat geloof verdiept. Zodat er niets anders overblijft dan zijn gerechtigheid, de zijne alleen. Amen.